Welkom bij de Bijbellezen met Jan podcast. Het is juni 2025 als ik dit opneem en deze maand staat voor mij in het teken van de lancering van mijn nieuwe boek, PS, Heb een beetje geloof. In dit boek gaat de hoofdpersoon Leon op zoek naar het verleden van zijn vader. De zoektocht leidt hem naar Egypte, waar zijn vader brieven voor hem heeft achtergelaten. En iedere brief eindigt met een mysterieus zinnetje. PS, heb een beetje geloof. Tijdens zijn reis wordt Leon bovendien bijgestaan door Egyptoloog Charles, die overtuigende bewijzen voor de uittocht van Israël laat zien. Ook wordt Leon begeleid door Rivka, die het Bijbelboek Exodus op een totaal nieuwe manier tot leven brengt voor Leon. Het boek PS Heb een beetje geloof is Bijbelstudie in romanvorm. Een fascinerend verhaal, maar met diepgang. Wie dit boek bestelt, wordt ook uitgenodigd om samen met mij een virtuele reis te maken door het Bijbelboek Exodus. In ongeveer 30 dagen neem ik je mee door dit meeslepende gedeelte uit Gods woord. En in deze podcastaflevering geef ik je vast een voorproefje. Wil je de hele serie luisteren en het boek lezen? Ga dan naar bijbellezenmetjan.nl/psboek. bijbellezenmetjan.nl/psboek. En PS-boek schrijf je als één woord aan elkaar. Ik wens je veel zegen met het luisteren van deze podcast. De farao doet wat goed is in zijn ogen. De Bijbel vertelt het verhaal van God en mens. Het is een uniek boek. Wij geloven dat het van begin tot eind is geïnspireerd door Gods geest. Dat wil zeggen dat de Bijbel de boodschap bevat die God ons wil doorgeven. Dat de Bijbel Gods cadeau aan ons is, wil niet zeggen dat God het eens is met alles wat in de Bijbel staat. Dat is misschien een rare uitspraak, maar wat ik bedoel is dat God het liefst een verhaal had verteld over mensen die voortdurend op God vertrouwen en in zijn naam allerlei goede dingen voor andere mensen en de wereld doen. Als wij zo'n boek zouden lezen en we zouden om ons heen kijken naar al het geweld, de corruptie en het misbruik zien die onze samenleving helaas kenmerken, dan zouden we ons afvragen of de Bijbel wel over onze wereld ging. Maar wat we juist zien in de Bijbel is dat God de mensen vrije keuze geeft. Mensen kunnen voor God kiezen en hem trouw zijn. Dan is God ook trouw aan hen. Helaas zien we in de Bijbel dus juist veel voorbeelden van mensen die God niet trouw zijn, maar die doen wat goed is in hun eigen ogen. Mensen die zondigen. Zondigen wil zeggen dat je je doel mist. Je mikt op een doel, maar je schiet ernaast. Oftewel, je leeft niet zoals God het wil, maar zoals je zelf wilt, met alle gevolgen van dien. Dat begon eigenlijk al in het paradijs met Adam en Eva. Nadat de slang Eva had aangesproken, terwijl Adam notabene naast haar stond, keek Eva naar de verboden vruchten. De Bijbel zegt dat de vruchten van de boom met kennis van goed en kwaad er goed uitzagen. Vervolgens eet ze ervan, ondanks Gods verbod. Ze doet dus wat goed is in haar eigen ogen. En Adam doet vervolgens hetzelfde. Een hoofdstuk verder lezen we over Kaïn die zijn broer Abel doodslaat. En in de tijd tot aan Noach neemt het geweld in de wereld hand over hand toe. In het laatste stuk van Genesis lezen we over de afgoderij in Babel, over Abraham die zijn vrouw weggeeft en de slavin misbruikt, over Jacob die bedriegt en bedrogen wordt en over de broers die Jozef verkopen. Ons leesplan gaat over het Bijbelboek Exodus. Het is echter altijd goed om je te realiseren waar we ons in het verhaal bevinden. Waar zitten we op de tijdlijn van de Bijbel? En dit is bijzonder relevant voor Exodus, omdat allerlei thema's en patronen uit Genesis weer terugkomen. En veel andere Bijbelboeken wijzen juist weer terug naar Exodus. Dus, wat is God eigenlijk aan het doen in Genesis? Dit Bijbelboek eindigt eigenlijk met een cliffhanger. Namelijk met het verhaal waarin Jacob en zijn zonen in Egypte zijn aangekomen. Jacob is de achterkleinzoon van Abraham, aan wie God had beloofd dat uit hem een volk zou voortkomen, dat de aarde zou zegenen en dat in het land Kanaan zou gaan wonen. Jacobs naam was trouwens veranderd in Israël. Aan het eind van het Bijbelboek bestaat zijn familie uit 70 mensen. Ze zijn nog geen volk en ze wonen niet in Kanaan, maar in Egypte. Gods beloftes zijn dus nog niet vervuld. En er is nog iets waar we op wachten. In Genesis 3 had God beloofd dat de nakomeling van Eva het kwaad zou vernietigen. Waar bleef deze persoon? Kaïn was het niet geweest, Noach niet, Abraham niet, Isaac niet, Jacob niet en Jacobs zonen evenmin. Aan het begin van Exodus is het wachten dus op de vervulling van Gods beloftes. Een volk uit het nageslacht van Abraham en een nakomeling van Eva die de relatie tussen God en mens zal herstellen. Er zit ruim 400 jaar tussen Genesis 50 en Exodus 1. Laten we gaan lezen hoe het verhaal verder gaat. Exodus 1. Dit zijn de namen van de zonen van Israël die met hem, Jacob, naar Egypte waren gekomen, ieder met zijn gezin. Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Zebulon, Benjamin, Dan, Naftali, Gad en Aser. In totaal waren daar toen 70 personen die rechtstreeks van Jacob afstamden. Jozef was al langer in Egypte. Jozef en zijn broers en al hun generatiegenoten stierven, maar hun nakomelingen kregen veel kinderen en zo breidden de Israëlieten zich steeds meer uit. Ze werden zo talrijk dat ze het hele land bevolkten. Er kwam in Egypte een nieuwe koning aan de macht, die Jozef niet gekend had. Hij zei tegen zijn volk, de Israëlieten zijn te sterk voor ons en te talrijk. Laten we verstandig handelen en voorkomen dat dit volk nog groter wordt. Want stel dat er oorlog uitbreekt en zij zich aansluiten bij onze vijanden, de strijd tegen ons aanbinden en uit het land wegtrekken. Er werden slavendrijvers aangesteld die de Israëlieten tot zware arbeid dwongen. Ze moesten voor de farao de voorraadsteden Pithom en Ramses bouwen. Maar hoe meer de Israëlieten onderdrukt werden, des te talrijker werden ze. Ze breidden zich zo sterk uit dat de Egyptenaren een afkeer van hen kregen. Daarom beulden ze hen af en maakten ze hun het leven ondraaglijk met zwaar werk. Ze moesten stenen maken van klei en op het land werken en ze werden voortdurend mishandeld. Bovendien gelastte de koning van Egypte de Hebreeuwse vroedvrouwen, Sifra en Pua geheten, het volgende. Als u de Hebreeuwse vrouwen bij de bevalking helpt, let dan goed op het geslacht van het kind. Als het een jongen is, moet u hem doden. Is het een meisje, dan mag ze blijven leven. Maar de vroedvrouwen hadden ontzag voor God en deden niet wat de koning van Egypte hun had opgedragen. Ze lieten de jongetjes in leven. Daarom ontbood de koning de vroedvrouwen. Wat heeft dit te betekenen? Vroeg hij hen. Waarom laat u de jongens in leven? De vroedvrouwen antwoordde de farao. De Hebreeuwse vrouwen zijn anders dan de Egyptische. Ze zijn zo sterk dat ze hun kind al gebaard hebben voordat de vroedvrouw er is. God zegende het werk van de vroedvrouwen, zodat het volk zich sterk uitbreidde. En omdat de vroedvrouwen ontzag voor God hadden, schonk hij ook aan hen nakomelingen. Toen gaf de farao aan heel zijn volk het bevel om alle jongens die geboren werden in de Nijl te gooien. De meisjes mochten in leven blijven. Tot zover het eerste hoofdstuk van Exodus. Dit zijn de namen van de zonen van Israël. Zo begint het tweede boek in de Bijbel. Niet echt heel spannend. Zeker niet als je net Genesis hebt gelezen. Maar nu moet je weten dat een boek als de Bijbel oorspronkelijk geen titels, hoofdstuknummering en versnummering had. Elk geschrift werd op een andere boekrol geschreven. Maar hoe wist je dan welk boek je aan het lezen was? Dat kon je afluiden uit de openingszinnen. Zo heet Exodus in het Hebreeuws Shemot, wat namen betekent. De reden dat Exodus begint met de namen van Israëls zonen is om aan te geven dat het verhaal van Genesis verder gaat. Laten we ervan uitgaan dat Mozes Exodus heeft geschreven. Hij begint met te vertellen dat Israël met zijn familie aankwam. 70 personen in totaal. 70 is net als bijvoorbeeld het getal 7, een getal dat volmaaktheid of perfectie aanduidt. Israëls nageslacht was dus tot een volmaakt aantal uitgegroeid. Volmaakt voor wat? Volmaakt om uit te groeien tot een natie, een volk. Mozes toont dus aan dat een deel van de beloftes die God aan Abraham had gedaan, werd vervuld in de periode dat Israël in Egypte woonde. En er zijn meer echo's uit Genesis te horen. Die echo's moeten ons mee terugnemen naar die eerste verhalen, zodat we met die verhalen in ons achterhoofd ook beter kunnen begrijpen wat er vervolgens in Exodus gebeurt. Zo staat er, Jozef en zijn broers en al hun generatiegenoten stierven, maar hun nakomelingen kregen veel kinderen en zo breidden de Israëlieten zich steeds meer uit. Ze werden zo talrijk dat ze het hele land bevolkten. In Genesis 1 geeft God de zeedieren, de vogels, de landdieren en de mensen de opdracht om in aantal toe te nemen en talrijk te worden. Hier in Exodus gaat deze opdracht in vervulling in de Israëlieten. Zij zijn het die talrijk worden. En als we de teksten in het Hebreeuws zouden vergelijken, zouden we meer overeenkomsten zien qua identieke woorden. Maar niet alleen God ziet dat Israël steeds talrijker wordt. Ook de Egyptische koning, de farao, ziet het. Letterlijk zegt hij, laten we wijs zijn. Die uitdrukking, laten we, komt al eerder in de Bijbel voor. Weet je ook waar? Bij de mens in de stad Babel. Laten we een toren bouwen, zeiden ze. Ze waren letterlijk hoogmoedig. Ze wilden God niet eren, maar een toren bouwen die tot in de hemel zou reiken. Nu konden ze in die tijd geen wolkenkrabbers maken, maar wel zogeheten ziggurats. Een ziggurat heeft, net als een piramide, een heel brede basis. Daarbovenop kwam een iets smallere verdieping, daarbovenop weer een iets smallere, enzovoort. Deze ziggurats waren een soort tempels. En wat zegt God? Laat ons naar beneden gaan. Dus waar de mensen aan God gelijk willen zijn, daar moet God naar beneden afdalen. Het contrast tussen wie de mens denkt te zijn en wie God werkelijk is, is levensgroot. En hier in Exodus zegt de farao, laat ons wijs zijn. Hij is dus net zoals de mensen in Babel. Hij is hoogmoedig. Hij wil zichzelf vereren. Hij denkt God de baas te kunnen. Maar wij weten echter al hoe het is afgelopen met de inwoners van Babel. Zij werden over de hele aarde verspreid. En welk lot wacht de farao? Zelf vermoedt hij in ieder geval niet dat er iets staat te gebeuren. Hij besluit op te treden tegen de Israëlieten. Hij is bang dat ze zich ooit bij Egypte's vijanden zullen aansluiten. Eerst maakt hij het volk tot slaaf. Daarna geeft hij de vroedvrouwen de opdracht om de pasgeboren jongetjes te doden. Als zij zich tegen hem verzetten, geeft hij zijn soldaten opdracht om de mannelijke baby's te vermoorden. De farao denkt dus over leven en dood te kunnen beslissen. Opvallend is dat Exodus de naam van de farao helemaal niet noemt. Waarom niet? Het zou goed kunnen dat het in de praktijk om meerdere farao's ging die na elkaar hebben geregeerd. In Exodus worden ze echter samengevoegd tot één mythisch figuur die tegen God is. Hij doet wat goed is in zijn eigen ogen. Hij begaat dus de oerzonde, zou je kunnen zeggen, want hij herhaalt wat Adam en Eva fout deden. Maar wie worden wel genoemd in het Bijbelverhaal bij naam? De vroedvrouwen. Sifra en Pua. Het is net alsof de naam van de farao niet toe doet. Hij wordt immers verslagen. Sifra en Pua hebben echter ontzag voor God en doen zijn wil, niet de wil van de farao. Hun namen zijn het blijkbaar wel waard om tot een eeuwigheid te worden genoemd. Hoe fout de farao wel niet is, blijkt niet alleen uit hoe hij de mensenrechten schendt. Hij zet de Israëlitische slaven in om voorraadsteden te bouwen. Die stonden waarschijnlijk vol met graanschuren en warenhuizen. Nu moet je weten dat de farao tot de tijd van Jozef weliswaar de machtigste man was, maar hij had zeker niet het hele land in bezit. Onder leiderschap van Jozef moesten de Egyptenaren echter hoge belastingen betalen en uiteindelijk hun bezit overdoen aan de farao. Dit klinkt hard, en dat was het waarschijnlijk ook, maar het was wel voor hun eigen bestwil. Zo werd Egypte tijdens de vette jaren klaargestoomd om de hongersnood van 7 jaar te overleven. En in die periode kreeg de farao dus het hele land in zijn bezit. Maar latere farao's maakten misbruik van hun positie. Ze lieten zich steeds meer vereren als God. En de voorraadsteden lagen vol met graan, wijn, olie en andere zaken die nodig waren voor de afgodenverering. Het Hebreeuwse woord voor voorraad is miskanot. Er is een woord dat hierop lijkt, miskan. En dat betekent tabernakel. De bouw van de tabernakel, die het voor Israël mogelijk maakt om God te vereren en die ervoor zorgt dat God weer tussen de mensen kan wonen, is het hart van het Bijbelboek Exodus. God verlost zijn volk. Waarom? Om ze uit de afgoderij te halen. Ze hoeven niet langer afgoden te dienen. Ze mogen nu God dienen. Dat is geen verplichting. Ze houden een vrije keus. God sluit een verbond met Israël nadat hij Israël via Mozes heeft gevraagd: willen jullie de mijne zijn? En zo zie je dat in Exodus 1 de verhaallijnen uit Genesis weer samenkomen en vervolgens een schaduw weer uitwerpen op dat wat nog gaat komen. Dit belooft een boeiende tocht door de Bijbel te worden. En ik wens je ook veel zegen de komende tijd. Tot zover deze podcastaflevering over Exodus. Ik zou het heel fijn vinden als je een recensie over de podcast wilt achterlaten in je favoriete podcast app. En wil je het boek PS Heb een beetje geloof lezen en de hele Bijbelstudie over Exodus volgen? Kijk dan op bijbellezenmetjan.nl/psboek. Als je kiest voor de insider editie, dan krijg je maar liefst 2 paperbacks. Deze digitale reis door Exodus en allerlei andere extra's. Ik wens je deze week veel zegen.